Fijn om jullie te zien.
Thanks.
En misschien iets zachter. Ja, top. Hij is de baas nu, zo. So. Oh, let's pray. Lord, we love you. We thank you for your presence this morning, God. As we celebrate you, Lord, with communion, Lord, the bread, the wine, your body and the blood, Lord. Without Christmas, Lord, there is no communion, no Lord's Supper to celebrate, Lord. And so we thank you, Lord, for the whole story, God. We thank you for your presence and your goodness, Lord. We thank you for what you want to teach us this morning. And you want to draw us into your presence, into your love. You want us to exercise patience and wait upon you, Lord. And so we fix our eyes and our heart, Lord, upon you this morning. We say, I love you, Jesus. We love you, Jesus. We celebrate you, Lord. You are so good, so faithful. Above all else, Lord, help me this morning, Lord, to preach your word, God. Help us, Lord, to have open hearts, open ears to hear you. And it's in your mighty name we pray. Amen. Ja, goedemorgen. Excuses voor mijn stem. Gisteren was ik op het voetbalveld met Brody en het was min 3. En mijn voeten werden in ijsblokjes, maar ja, ik ben hier, jullie zijn hier en Jezus is hier. Dat is de allerbelangrijkste, toch?
Amen.
Amen. Jaren geleden heb ik een andere baan. Surprise, surprise. Ik ben niet altijd een prediker of missionair of zending. Net uit de universiteit wilde ik dicht bij Amy blijven. Zij heeft nog 1 jaar in school gegaan en ik was verliefd op haar. Nog steeds. Ik wilde om getrouwd te worden, maar voor dat moest ik geld verdienen, een ring kopen en het allerbelangrijkste vlakbij te wonen. Dus mijn keuze om een baan te vinden waren weinig. Huntsville, Texas is een typisch klein Amerikaanse dorp. Niet veel industrie, maar er bestaan een universiteit en ongeveer 10 gevangenissen. De bijnaam voor Huntsville is Prison City, USA. En het hoofdkantoor van het Texas gevangenissysteem zit 100 meter van de universiteit. En ik heb een aanmelding voor een baan bij de universiteit ingevuld. Maar helaas, het lukt niet. Dus de gevangenis was het. Ik heb een aanmelding gestuurd en was geaccepteerd. En je moet weten, de kwalificaties om een gevangenisbewaker te worden zijn niet hoog. 18 jaar oud, middelbaar schooldiploma hebben en 6 weken training. Alleen. Ik zat een beetje hoger dan het gemiddeld. Nou, mijn gedachten waren heel simpel om die baan te doen. Ik wil overleven, heel belangrijk, toch? Ik wil goed werk doen, maar ik blijf hier alleen op een korte termijn. Ik had geen verlangen om daar een carrière te maken. Daarom, als ik begon, deed ik mijn best. Ik heb hard gewerkt. En gebruikte mijn verstand en street smarts. Ik was in Houston opgegroeid. Rond straatbendes en ruweplaatsen van de stad. En ik heb dat gebruikt. En snel heb ik gunst verdiend. En ik was op betere plekken in de gevangenis geplaatst. Na een paar maanden moest ik niet elke avond op de celblok werken. Maar in de hal, in de hoofdingang voor medewerkers, of iets beter, in een wachttoren. En ja, klinkt heel cool, toch? Ja, op de tijd van ridders en dragen. Maar ik zat in een wachttoren. Nou, mijn shift was overnachten. Ik werkte half zes, 's avonds, tot zes, 's ochtends. 12-uur shift is een lange tijd. En als je in een wachttoren zit, kan de nacht heel langzaam lopen. Meestal vond ik geweldig in de toren te werken, maar sommige keren en nachten waren zo langzaam en saai. Maar het is een belangrijke plek als iets gebeurt. Een uitbraak gebeurt niet vaak en nooit toen ik heb gewerkt, maar als het deed gebeuren, zit je in een super belangrijke plek. En je moet voor alles klaarstaan. En vaak niks aan de hand. Maar elke avond was er één zeker ding dat gebeurde. En ik had het verwacht en verlangde het voor. De zonopkomst. De zonopkomst betekent thuis. Het betekent mijn bed. Het betekent een andere veilige nacht. Het betekent rust. En Advent is een seizoen waarin wij kunnen binnenkomen en leren hoe God gebruikt en vertraging of verwachten en verlangen. Zoals ik op de zonsopkomst heb gewacht. Het is een seizoen waarin wij als christen, mannen en vrouwen, dat wij kunnen geduld hebben. Waarin wij hoeven te wachten. En het is belangrijk omdat wij nu op de terugkomst van Jezus wachten. 2000 jaar heeft het volk van God, zijn kerk, met geduld gewacht om onze Heer te terugkomen. De kerk met haar ups en downs en druk is druk met de Missio Dei geweest. De boodschap van Jezus naar het einde van de wereld te nemen. En in onze actief wachten, bezig met de taak, heeft de kerk met geduld en geloof gewacht. En nu, het is onze tijd om de mantel te pakken. Met geloof en geduld, met gehoorzaamheid en standvastigheid. Zodat wij goed gedaan, goede en trouwe dienaar kunnen worden. Amen?
Amen.
Maar het is echt lastig. Vind je het lastig om geduld te hebben? Geduld, vertraging, wachten. Ze zijn woorden die wij er geen lief voor hebben. Tegenwoordig bestaat bol.com of Amazon. En als je voor een middernacht bestelt, morgen in huis, toch? TV kijken, wat wil je zien? We hebben Netflix en Disney Plus. Alles kan nu op de TV te zien. Met één klik. Bij de Albert Heijn. Hoe vaak gaan wij direct voor de self-checkout? En waarom? Meestal sneller, minder wachtrijen, toch? Wij zijn zo gewend om dit. En het heeft invloed op ons hele leven. Alles in een instant, maar vaak ook meteen weg. Maar Advent maakt ons een vertraging ervaren. Misschien dat klinkt een beetje vervelend. Maar God weet dat een vertraging heel goed voor je ziel en hart kan zijn. Elizabeth Elliot zegt, He makes us wait. He keeps us on purpose in the dark. He makes us walk when we want to run. Sit when we want to walk. For he has things to do in our souls that we are not so interested in. And the Bible staat ook. Vol van vertraging, verlangen en verwachting. Het volk van God is 40 jaar in de woestijn gebleven. En geestelijk hemelse vertraging. In dit leven heeft Abraham niet gepakt wat hij had verlangd en gehoopt voor. Omdat hij een betere staat heeft gezocht. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd. Was maar hem nog niet toebehorende. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. En nu, alle schepping moet wachten En het verlangt nu en ervaart een vertraging. Paulus in Romeinen 8 schrijft: de schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Maar het is ook waar van de rest van ons leven, toch? Als je een goed boek leest, wil je niet de hoogste punt in de eerste 5 blaadjes lezen. Of wanneer jij naar de cinema gaat, wil je de climax van de film in de eerste 10 minuutjes zien? Nee. Stel je voor, het is 1977 en je zit in de cinema aan een film te kijken. Star Wars. De eerste Star Wars, de echte Star Wars. Nou, wat is de belangrijkste punt van de film? Louis?
Dat het goede overwint van het kwade lijkt me.
Ja, klopt. The rebels tegen the Empire, right? And the Death Star on. Luke Skywalker vliegt een X-Wing, zet zijn computer af en gebruikt de Force. Met één schot, boom! The Death Star is helemaal kapot. And the good guys have overwonnen. Dat is de climax van het verhaal. And sorry, spoiler alert. Maar, wat betekent dit? Wat is de kracht van deze scène? En als jij hier bent en je hebt nooit Star Wars gezien, je vraagt dit. Waarschijnlijk denk je, ja, dit man, hij spreekt in een andere taal. En niet Engels, maar een andere taal. Maar dat is de bedoeling. Je moet weten wie Luke Skywalker is. Wat de Force is. Who is the Empire boss? And the rebels good? Wat is een Death Star? En waarom willen ze het kapot maken? Alle juiste vragen. En jij hebt een andere half uur van de rest van het verhaal nodig. Van verwachting en suspense en vertraging. Om de kracht van dat moment te ervaren. En Advent doet hetzelfde. Het geeft ons een stijgende actie. Wij nemen de tijd om te overdenken wat kerst betekent. Echt. Om Christus in dit seizoen toe te staan, ons leven te veranderen. Anders, 25 december komt en gaat. En wij hebben de kracht en de betekenis van kerst gemist. Het helpt ons ook het wachten op de eerste advent te voelen en te ervaren. Omdat de eerste kerst niet zo snel kwam. Wij kunnen de fout maken en denken, ja, 9 maanden, dirt en een baby geboren. Het is normaal, elke vrouw ervaart dat. Maar het duurt heel langer dan 9 maanden. De verwachting voor Jezus duurde eeuwen. Langer dan de 400 jaar stilte tussen de Oude en Nieuwe Testament. De verwachting voor de Messias kwam voor de dagen van David. Voor de dagen van Abraham, Isaac en Jacob. Voor de vloed. En Noach heeft de ark gebouwd. Was de verwachting. Het verlangen daar. Wachten op de eerste advent. En als jij de bron van verwachting en hoop wil vinden, moet je terug naar de town van Ede gaan. Uit het puin van de zondeval kwam hoop en verwachting. De 2, die in de koel van de dag met God gewandeld waren, stonden daar gekleed in dierenhouden. Dierenhouden van het eerste offer voor zonde, om hen te kleden. Ja. En er zat in de woorden van de levende God, wat waarschijnlijk hard klonk, als zij het loon van hun zonde, de straf voor hun ongehoorzaamheid kregen. In zijn woorden was een belofte. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. De verbrijzelt jou op de kop, jij bijt het in de hiel. De belofte van één nageslacht. In de Engelse vertaling, the offspring, the seed of the woman. En die belofte maakt een hoop en een verlangen. Stel je voor, als jij Adam en Eva bent geweest, jouw nageslacht zal de overwinning tegen de duivel brengen. Jouw nageslacht is de belofte van God. Wie is haar nageslacht? Zij heeft waarschijnlijk gedacht, haar eigen kind. Misschien zou Cain de beloofde zaad zijn. Maar wat een verdriet dat zij heeft ervaren toen Cain zijn broer vermoordde. Dit was niet de beloofde. In haar eigen leven zag Eva het beloofde nageslacht niet. En zo mensen wachtten. Jaar op jaar, eeuwen op eeuwen. Sprogen zegt, almaar onvervoelde hoop maakt ziek. Vervoelde verlangen is een levensboom. En door de generaties, door de langdurige jaren, is de Messias niet gekomen. Voor de mensen die niet op de belofte van God vertrouwd hebben, werd hun hart ziek. Maar degene die heeft op hem vertrouwd, die gelooft in de beloven van God, ze wachten met geduld, trouw en verlangen. En wij zien in Lucas 2, iemand die dat heeft gedaan. Lucas 2, 25 begint. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Hij was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Wat een belofte. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat u Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Van mijn eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt in overstaan van alle volken. En licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot er streekt van Israël uw volk. Nou, ik vind dit verhaal best wel interessant. Simeon is een beeld van volharden verwachting en verlangen. Wij weten niet precies hoe oud Simeon was, maar het is veilig te zeggen dat hij was een oude man. Oude man was. In zijn uitspraak naar God, hij vertelt dat hij was klaar, dat hij klaar was en hij had vrede om dood te worden. Je praat niet zo als jij een jonge man bent. Maar Simeon bracht zijn leven door op de Messias te wachten. Net zoals het Oude Testament volk door de generaties heeft gewacht. En hij heeft goed gewacht. En de vervulde belofte werd een levensboom voor hem, die naar eer en loof voor God leidde. En hij leert ons zien hoe we moeten wachten. Niet alleen om te wachten, maar om goed te wachten. Wat zien wij in Simeon? Hoe leert hij ons om Jezus goed te wachten? Eerst zien wij zijn karakter. Hij was een rechtvaardig en vroom man. Wat betekent dat? Wel, hij was rechtvaardig op een horizontaal niveau met andere mensen. Vroom in zijn relatie met God. Hoe is het met jouw relaties? Heb je veel ruzie met andere mensen? Beetje kort met de buurman? Jezus noemt ons als lichtjes in deze wereld. Maar een vies licht schijnt niet. Johannes heeft een streng waarschuwing voor ons. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broederhaden, dan is hij een logenaar. Want wie wie sein Bruder, want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Wij zijn hier als de kerk, als het volk van God, zijn lichtjes in een donker wereld te zijn. Niet te zeggen, kijk hoe goed dat ik ben, maar als een vuurtoren om mensen naar Jezus te leiden. Lichtjes die naar het groot licht leiden. Maar het is niet alleen om hoe het gaat met onze relaties met mensen. Hoe is het met uw relatie met God? Heb je honger en dorst voor Hem? Hem. Verlang je voor zijn tegenwoordigheid? Wanneer heb jij de laatste keer de Bijbel opgepakt en gelezen? Eerlijk vragen voor onszelf. Misschien in jouw relaties een beetje misgaan. Met mensen en met God. Maar terwijl je deze advent wacht, mag je dichter bij Jezus komen. Hij is al om jou heen. En hij staat klaar om alles goed te maken. Stap zijn liefde en aanwezigheid in. Dit seizoen. Wij moeten ervoor zorgen hoe ons karakter zich vormt. Als wij vallen, ren terug naar Jezus voor snel vergeving. Hij maakt je schoon. He makes your light burn bright. Wat nog meer. Wij weten ook dat Simeon de schriften kende. En misschien je vraagt, ja, hoe weet je dat? De tekst zegt niks over het Oude Testament en de schriften. Wat doet het eigenlijk wel? Simeon uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Simeon heeft Jesaja 9:5 gelezen. Dit is een heel bekende tekst. En wij lezen het elk jaar op in kerstdienst. Het zegt, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij roest op zijn schouders. Deze namen zou hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige vader. Vredevorst. Wie brengt vertroosting? Een raadsman. Je gaat niet naar een slagerij om brood te pakken. Je gaat niet naar een bakkerij om vis te kopen. Simeon wist dat de tekst zegt dat de Messias een raadsman zal zijn. En hij heeft het geloven. Hij heeft het geloven en hij keek de dag uit. Simeon was een man die het woord van God serieus neemt. Hij wist dat wat God belooft, hij doet. Voor de vertroosting zal door de wonderbare raadsman komen. In zijn oude leeftijd hield Simeon vast aan wat God wordt gezegd. Komen wij ook naar de Bijbel met volhardend vertrouwen en geloof? Met een kinderlijk geloof in wat het zegt. Als wij niet in het woord leven, kunnen wij niet goed wachten. Wij zullen niet weten om wat wij wachten op. Het woord is een mooi cadeau met alles wat wij nodig hebben. Wat zal komen in de toekomst heeft niks te maken met onze eigen mening. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hij leidt, hij heeft alles wat nodig is gegeven. Amen. En dat leidt naar de derde ding. Simeon was vol van de Heilige Geest. De Geest rustte op hem, sprak met hem en leidde hem naar de tempel. Als Pinkstermensen geloven wij in de kracht en doop van de Heilige Geest. En de geest is altijd verbonden met actie en oogst. Wij vinden kracht door de geest om mensen de gospel te brengen. Om wonderen en tekenen te zien. De geest spreekt nog en hij leidt ons. Hij geeft woorden van wijsheid en kennis. Hij zegt ga of even wachten. En Simeon was een man in actie. Wachten betekent niks te doen. Actief wachten. Toen God zegt, ga, Simeon gaat. En wij kunnen ook. Dus, hij heeft een karakter dat God blij maakt. Hij heeft een woord, hij heeft het woord van God gestudeerd. En hij heeft een intieme relatie met God gehad. En nu is Simeon in de tempel. En hij was gehoorzaam aan de Heer. En hij wachtte toen Jozef en Maria binnenkwamen. Verwachting door de leiding van de Heilige Geest. Wat zal hij zien? Wat zal de redding van de hele wereld zijn? Een politicus? Een keizer? Een grote krijger? Nee. Net als het woord gezegd heeft. Een kind was geboren. Een zoon werd gegeven. God doet wat hij belooft. Hij maakt het niet ingewikkeld. Kom als een kind en het woord lezen en geloven. Amen. En Simeon laat uit eer en God prijzend. Nu laat u hier uw dienaar in vrede heen gaan. Zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Die u bewerkt hebt dit overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. En dat u er streekt van Israël, uw volk. Na alle verwachtiging en verlangen is eindelijk het licht gekomen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Net als God gezegd. Nou, er is een verhaal uit de Oude West. En in de dagen van de gouddrukte in Californië was er een dorp dat heet Roaring Camp. Roaring Camp was vol van mijnwerkers en mensen die alles gaven om goud te vinden. Het soort mensen dat overal in het leven een doodlopende weg vond. Dan kun je het raden, Roaring Camp was een slechte plaats. Vol van drink, rook en wetteloosheid. Er waren geen kinderen of jonge mensen in het dorp. Het was gewoon niet veilig. Dagelijks werden mensen dood door een slechte pokerhand bij een schietpartij. Tot op één dag kwam een baby naar Roaring Camp. De bar-eigenaar Sal stierf dood toen de bevalling. Zonder een moeder, de baby werd de baby van het kamp. Nou, Alfie's mijnwerkers hebben weinig ervaring met baby's. Maar ze probeerden hun best te doen. Eerst hebben zij de baby in een doos met oude folden geplaatst. Maar dat was niet goed genoeg. Dus iemand in de camp heeft een handgesneden bakkenmat gemaakt. Maar ze zeggen dat de bakkenmat was zo low, de vieze muren hebben verf nodig. En na de muren zeggen ze dat de ramen witte gordijnen nodig hadden. En toen het zon schijnt, brachten ze de baby buiten naar de mijn. Maar stenen en vuil gereedschap waren niet leuk om naar de baby te kijken. Dus hebben ze mooie bloemen geplant en gezet en rijen in een leuke oriëntatie. En het was niet alleen de kamer die veranderd. Mensen zagen dat de zacht baby en ze beseffen dat ze zich moesten scheren. En als je scheert, moet je mooier kleding dragen. Grof taalgesprek moet weggegaan. Roken was verboden en drink ook. Dus toen de kleine onschuldige baby naar Roaring Camp kwam, werd het hele kamp anders. En toen Jezus kwam naar deze wereld, was de wereld een Roaring Camp van soort. Maar hij heeft alles veranderd. Hij beloofde nageslacht van Eva. Hij kwam en de rommel van het leven moest weer op orde worden gebracht. Nou, mag ik het persoonlijk maken? Misschien vinden wij in onze eigen leven aan onze eigen leven een roaring camp. Je voelt alles is een rommel. Alles is chaotisch. Misschien zeg je, ja, ik wachtte niet goed. Ik ben niet zo dicht bij Jezus geweest, maar ik wil. En wat een seizoen om een verandering te zien. Jacobus zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Gebruik de wachttijd van Advent om dicht bij God te naderen. Jezus kwam om alles in orde te brengen. Hij is al om je heen en hij wacht op jou. We hebben veel gezegd over ons eigen wachten, maar God wacht ook. Hij probeert ons het hoofd te maken en naar ons toe te trekken, maar hij wacht tot wij reageren. En hij is geduldig, maar zal hij niet voor altijd wachten. Paulus schrijft in Romeinen 13. Jullie weten dat het moment van onze redding dichtbij is. De dag waarop dat zal gebeuren is nu nog dichterbij dan toen wij gingen geloven. Het is tijd dat jullie wakker worden. De nacht is bijna voorbij. De dag gaat beginnen. Wij moeten alles wat slecht is achter ons laten. Want dat hoort bij de donkere nacht. We moeten klaarstaan om te gaan leven in Gods licht. We moeten ons goed gedragen als mensen die gered zullen worden. Doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot verbonden seks, maar gedraag je goed op een seksueel gebied. Zoek geen ruzie en eis niet steeds respect van anderen. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens, maar laat door je gedrag zien dat jullie helemaal bij de Heer Jezus Christus horen.
Amen.
Open de Bijbel dit seizoen. Blaas het stof af en begin met een kerstverhaal. Of Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God.
Amen.
Begin met een stuk per dag. En start een nieuw leven in het woord. En als je relatie met God herstelt, zul je jouw andere relaties veranderen. Jezus kwam om de verticale en horizontale relaties te herstellen. Jezus heeft al de grootste stap gemaakt toen hij binnen de wereld stapte. Nu is jouw kans. Stap zijn tegenwoordigheid en liefde in. Hij is klaar voor jou.
Amen.
Amen.